Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt. Morgenavond om 19:30 hoopt de kerkraad te vergaderen. Aanstaande zaterdag zal in Ermelo, zo de heren wil, de klassikale zendingsdag worden gehouden. De ochtendbijeenkomst begint om 22:30 en de middagbijeenkomst om 14:30. S'morgens hoopt te spreken dominee Roos van Harderwijk en s'middags dominee Westerink van Nunspeet. Alle worden vriendelijk uitgenodigd deze dag bij te wonen. Vandaag is de duurcollecte bestemd voor de diaconie en volgende week voor de theologische hogeschool.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijner kracht, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij Psalm 43, het derde vers. Zend Heere, uw licht en waarheid neder, en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tente weder. Derde van 43. Opgetekend in Psalm 25. Doch vooraf de heilige wet des Heeren. En daarna zingen we Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Vierde van 43.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Een psalm Davids. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwlooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik den ganzen dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in een weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid, degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in een weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op den Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite. En neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. En zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
Voor het aangezicht des Heeren.
wij mogen tot u komen, o Heere, als arme zondaren en ellendige Adamskinderen. Gij hebt het in uw woord betuigd, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood der goddelozen. En het is waar, heren, we hebben u verlaten. En we hebben de zonde gekozen voor ons hart en leven, die een en al goddeloosheid zijn. En ons doet wegzinken in de vijandschap der goddeloosheid. Het is erg. We hebben tegen u gezondigd, o Vader van alle barmhartigheid. Gij had uw hart voor ons opengesteld, de weg aangewezen naar uw vaderhuis. En we hebben de dood gekozen boven het leven, de duisternis boven het licht. Och, Heere, dat we voor het eerst op bij vernieuwing door de dierbare werkingen van uw genade tot onszelf mochten komen en denken aan de dwaasheid door ons bedreven om op te staan en tot onze Vader te gaan en te bekennen onze slechtigheden. Want gij hebt tot dat einde de weg gebaand, de Zoon uw liefde geschonken. En gij nodigt ons vriendelijk en dringend tot u te komen, opdat onze ziel en zaligheid daaraan verbonden is. Heere, wij smeken u, kom in ons midden met het woord des Geestes. Werk onwederstandelijk in onze harten, zodat het mocht zijn een hartelijke overgave aan u en uw zalige dienst met de bede: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, dat wij door die wederbarende genade bij de aanvang of bij de voortgang uw goddelijke natuur deelachtig mochten worden om u aan te kleven en te vrezen, om vermaak te bekomen in uw zalige dienst, om te zoeken de dingen die boven en die eeuwig zijn. Heere, trek ons. Gij zegt het in uw woord: ik heb u getrokken met koorden der liefde, met koorden van mijn goede tierenheid. Daar kan ons hart niet tegen, dat alleen breekt het hart, o Heere. O, trek ons dan, opdat we tot u zouden mogen komen. We worden van alle kanten vastgehouden, Heere. Zonde, Satan en ongeloof laten ons niet los. Heere, stel ons onder de heerschappij van uw genade. Maak uw ontfermende liefde heerlijk in ons aller hart om u aan te kleven en te vriezen. Wil tot dat einde het woord uw genade voor ons openen, Heere. Gedenk uw gemeente in al haar nood en zorgen. Gij kent ze van nabij. Gij zijt een kenner der harten, een proever der nieren. Gedenk de zieken en bezwaarden, waar ook en in welke omstandigheden. Laat ze bij u schuilen, o Heere God. Gedenk weduwen en wezen en weduwnaren. Laat ze zien op u den Heere, om u aan te kleven en achter u aan te komen. Gedenk uw kerk over de lengte en breedte der aarde. Wil uw knechten sterken, dat ze uw volle raad mogen verkondigen met blijmoedigheid. Zeker het werk der zending, Heere, roept ze uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Laat het gelukkig voortgaan. U woord, uw werk, o Heere. Gedenk ons volk, ons vorstenhuis en alle die in hoogheid zijn gezeten. Gij weet het in welke boze tijd dat wij leven. Het is een wonder dat gij geen volleindiging met ons kwam te maken. Dat uw langmoedigheid nog uitstrekt en uw goedertierenheid bewijst. Geef genade om dat op te merken, om tot u weder te keren, o Heere, want gij zijt waardig gediend, geliefd, gevreesd te worden. Gedenk ons in dit ons te samen zijn. Geef ook hem uw hulp die woord wenst te spreken, naar de zin en mening van uw geest, als een boodschap van u, o God uit den hemel. Laat het al zo gepredikt, al zo beluisterd mogen worden. En vergeef ons onze zonden en slechtigheden uit genade. Amen. Zingen wij uit Psalm 86 en daarvan het 7e en het 8e vers. Want uw goedheid hoogst gerezen hebt gij dikwijls mij bewezen. 7 en 8 van 86 inmiddels uw gelegenheid gegeven worden uw liefde gaven uit te reiken. versen 1 tot en met 5 van het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 25, vormen de stof onze overdenking. Waar God ziekbaar wordt al dus luidt. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Je alle die verwachten zullen niet beschaamd worden. Je allen zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Ten eerste met haar nood. Ten tweede met haar beden. Ten derde met haar smart. En ten vierde met haar hoop. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen. Met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzee. Amen. De dichter gelieden stelt de nood van zijn ziel op de voorgrond. Hij weet een ziel te hebben. De waarde van die ziel kent hij. Onze ziel beslist voor ons, in ons en over ons. Het gaat in alles om de gesteldheid van onze ziel. Met onze ziel zijn wij aan God verwant. Wij zijn van Gods geslacht. Onze ziel is niet zozeer geschapen. God heeft ons lichaam geschapen. En toen blies hij er een levende geest in. Van zijn adem zijn wij afkomstig. Van zijn geslacht zijn wij. En daarom is de betekenis van onze ziel oneindig veel hoger dan die van het lichaam. Hij gaat met zijn ziel tot God. Wij kunnen wel tot God komen, maar dat we onze ziel achterlaten, omdat die ziel nog is in de greep van zonde, Satan en ongeloof. Gezegd, ik kan het niet doen met mijn hart. Ik zit vast aan dit en dat. Ik ben daarin niet oprecht. God ziet naar waarheid in het binnenste. En het is waar. We hebben onze ziel verkocht. We zijn haar kwijt. We hebben het beschikkingsrecht over haar verloren door de moedwillige ongehoorzaamheid. Maar David zegt hier, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Ziel en lichaam zijn met elkaar verenigd. En in die vereniging is ontstaan onze persoonlijkheid. Zijn we een menselijk persoon geworden. maar we zijn personen die ten kwade beschikken over ziel en lichaam. Die met ziel en lichaam leven in de zonde. Hier is dat anders. Heere, o Heere, tot u hef ik mijn ziel op. Hij beschikt over zijn ziel. Bedenk dat wel. Zijn persoon is een geheiligde ikheid. Het is een wedergeboren ziel. Een ziel waarin de Heere heeft de hoogste plaats. Een ziel die zegt, die persoon roept het uit. Doch gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Dat is de zaak. Hoe is het met onze ziel gesteld? Weten wij wat het is met onze ziel tot God? Hij heeft er recht op. Hij heeft die ziel gekocht. Want de Zoon Gods heeft een menselijke ziel aangenomen. En in die ziel heeft hij het oordeel gedragen. Met die ziel heeft hij de zondaar gekocht van het verderf, opdat onze ziel het wettig eigendom zou worden van den Heere. Wie onze denkt niet is over zijn ziel. Ziel verloren is al verloren. Hoe is het met mijn ziel gesteld? Het zou toch heel erg zijn wanneer we daar niet over dachten. Is mijn ziel mijn eigendom? Of is mijn ziel het eigendom des Heeren? Hoe is het met mijn persoon gesteld? Wiens eigendom ben ik? Hier spreekt iemand die weet, tot roem van Gods genade, het eigendom des Heeren te zijn. En hij zegt, tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. O Heere, dat geeft verwondering te kennen. Dat spreekt van aanbidding. O, als ik dat niet had. O, als ik niet wist te komen tot u, dan was het voor mij een verloren zaak. Hij spreekt dus vanuit zijn nood. Dat voel ik terstond aan en dat ruist door die hele psalm heen. En wat is toch wel de nood van zijn ziel? Zijn dat alleen maar uitwendige omstandigheden van ziekte, van schade? Nee, dat niet. Het gaat om zijn ziel. Hij staat tegenover het geslacht van Saul. En Saul, koning Saul, heeft zijn ziel nooit verbonden aan de Heere. Heeft met zijn ziel nooit naar God gevraagd. Is door alles heen, dat blijkt ons duidelijk, eigen heer en meester gebleven. En daarom was hij een vijand van het volk, wier ziel aan God verbonden was. David heeft dat geleerd in zijn jeugd. Geleerd die verborgen omgang te beoefenen met den Heere. En zie, wat in die ziel leeft, kan niet verborgen blijven. Want toen hij de strijd in moest, toen bleek duidelijk wat er leefde in zijn ziel. Een vertrouwen op God. Zijn God was aan zijn ziel en zijn ziel was aan zijn God verbonden.
En dat kende het volk van Saul niet. Saul heeft zijn duizenden, David heeft zijn tienduizenden verslagen. En dat bleef liggen. Dat was voor dat geslacht een onvergeeflijk kwaad. Ja, dat scheidt een ziel die met God leeft, kan niet leven met alle mensen. Kan niet leven met de wereld. Kan niet leven met een oppervlakkige godsdienst. In die ziel heeft God de hoogste plaats. En daarin ontmoet David tegenstand. Saul met zijn geslacht heeft het op hem gemunt. Nu staat hij voor de keus te worden gelijk als zij zijn. Zich over te geven en dat spel ook te spelen. Of zich inniger dan ooit aan zijn God verbinden. En hij kiest natuurlijk uit kracht van dat nieuwe leven het laatste. Wat zijn verdorven bestaan betreft, laten we maar rusten. Daar is niet één goed woord van te zeggen. Maar hier beslist het nieuwe leven in deze nood, in deze grote nood, voor het aangezicht des Heren. En hoe groot die nood ook is, zijn ziel heeft aan God genoeg. Zijn ziel houdt God over. Zijn ziel mag tot God vluchten. Wat zijn we dan toch rijk? Innig rijk met die God. Die zich aan mijn ziel verbonden heeft. Opdat ik in zijn kracht mijn ziel aan hem zou verbinden. Dat nu is het verborgen leven met den Heere. Hij gaat bidden als hij zijn ziel opgeheven heeft. Dat kan natuurlijk in de kracht van het offer dat opgeheven werd tot den Heere. En komt voor het aangezicht des Heeren met zijn ziel. Mijn God, op u vertrouw ik. Dat roept hij uit. Mijn God. God is zijn eigendom. Hij is ook het eigendom van God. Maar groter is het dat God mijn God is. Denk je dat te zien? Mijn God, mijn eigendom. Dan moet je toch wel heel ver geleid zijn. En heel diep door de stukken heen gegaan zijn. Om dat te weten. Nee, dat niet. Dat heeft Rut gezegd van mij af. Uw God. Mijn God. Denk je dat erin? Wist ze dan toch terstond dat die God haar God was? Nee, dat wist ze in die zin niet dat ze zegt, ik ben een vreemde, ik behoor niet tot dat volk. Nu, als je niet zeggen kunt tot dat volk te behoren, hoe kunt u dan zeggen, mijn God? Heel eenvoudig, dat heeft zij gezegd uit de keus van haar leven. Vanaf heden leef ik mijn leven met God. Ja. Ik houd niets voor hem verborgen. Ik wil hem dienen. Dat is de keus, ziet u wel. En al ben ik een vreemde, en al moet ik er buitengesteld worden, dat leven, afgezien van alles, wens ik te leven. Ze heeft een toevlucht tot God. En dat hebben wij. Dat heeft God ons geschonken. In Christus maken wij er dan gebruiken? Ik weet het, dat geen dadelijk bezit mijn eigendom niet zijt. Maar gij zegt toch in uw woord, ken mij in al uw wegen. Dus zij mag tot God komen met al haar noden. Dat sluit niet één ons uit. Maak u er geen gebruik van. Of in bepaalde omstandigheden, als het niet anders kan om er beter van te worden. Maar niet om met die God te leven. En dat is de zaak. Leven met die God. Dan komt de keus van het leven met steeds meer kracht en klaarheid tot openbaring. Mijn God, op u vertrouw ik. Ge weet het, gij zijt mijn rustpunt. Hij laat God in zijn ziel kijken. Ja, dat is het. Dat is heerlijk. U weet het, heren, dat leeft in mijn ziel. Gij zijt mijn steunpunt. Mijn rustpunt. Het is ook de aard van het geloof op God te vertrouwen. Het geloof gaat niet gepaard met een zekere verdenking. Dat kan niet. Dat staat radicaal tegenover het ongeloof. Op u vertrouw ik. Op u reken ik. Want ge hebt uzelf door uw woord, het woord des geestes, aan mijn ziel verbonden. En nu, laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijand niet van vreugde opspringen over mij. Kan dat? Als je nu met God leeft en zoveel vertrouwen hebt in God, dat de vijanden dan toch nog overwinningen kunnen behalen. Ja, dat kan. Ge weet het. David moest vluchten en is gevlucht naar het land van de Filistijnen. Het was een overwinning voor Saul. Gelukkig hij is buiten het land. En een nederlaag voor hem. Een kind van God kan een nederlaag leiden. Is het hart daar wel recht tegenover den Heere? Dat kan ik niet direct zeggen. Maar het is wel mogelijk dat je hart recht is tegenover God. En dat je met God een nederlaag leidt. En waarom? Om je te beproeven. Hoeveel nederlagen heeft Job niet geleden? De een volgde op de ander. En toch, hij leefde met God. Maar waarom bidt hij nu? Laat mijn vijand niet van vreugde opspringen over mij. Om twee redenen. Hij heeft de mate van zijn geloof, de kracht van zijn geloof overdacht. En hij heeft niet die kracht om dat te kunnen dragen. Dat zou te zwaar zijn. Daar zou hij in bezwijken. Dat is de zaak. Dus dat is heel best mogelijk dat u een nederlaag leidt en dat de Heere u beproeft. En dat dat toch nog is dienende tot verheerlijking van zijn grote naam om zijn verlossing des te heerlijker te maken. Denk maar aan Job, alle dingen moesten medewerken ten goede. Zo ook bij Jozef, bij Jacob en met anderen. Heren, laat ze zich niet over mij verheugen. En dat krenkt uw naam, dat krenkt uw eer, dat bezwaart uw volk. Gedenk, heren, aan uw verband. Gedenk aan de verheerlijking van uw grote en driemaal heilige naam. Dat nu is de innige bede van zijn hart, in het vertrouwen op God. Je kunt zomaar niet iets van hem begeren dat je zegt. Al is het ook dat de weg door de diepte gaat. Ik zal dat kunnen dragen. Nee, gerieden, we moeten onze krachten niet overschatten. Want ik vermag alle dingen. Ja, maar dat is niet een zekere almacht. Ik vermag alle dingen. Dat is de beleving van afhankelijkheid. Door Christus die mij kracht geeft. En zover Christus mij kracht geeft, kan ik dat dragen. Kan ik dat doorworstelen. En al ben ik een gelovige, zonder die ondersteuning moet ik een nederlaag leiden. En dat is een zegen. In het geloof te staan. En kinderlijk te vertrouwen op de Heere. En afhankelijk te zijn in onze innerlijke beleving. Dan blijven we biddende mensen. Anders krijgt men krediet voor zijn geloof. En dat is niet betaald. Het geloof heeft alleen krediet voor de Heere. En de gelovige moet geen krediet voor zichzelf hebben. Hij stort zijn beden uit voor het aangezicht des Heeren. Hij is bij God. God is dicht bij hem. Hij is dicht bij God. Er ligt niet iets tussen. Er ligt geen onverzoende schuld tussen. Het is vlak. Heerlijk. Als je alles aan God vertellen mag. Zoals je het bij wijze van spreken geen mens vertellen kunt. En ook niet durft te vertellen. Ik mag mijn hart uitstorten voor God. En God luistert naar mij. Hij wil mij horen. Dat is nog niet de verhoring. Want horen en daaraan verhoring verbinden is niet goed. Maar hij wil het horen. En dat is een troost, dat is een sterkte voor mijn ziel in mijn smart. En hij gaat verder. En hij bidt tot zijn God. Ja. Alle die verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos zullen handelen. Dat is in zijn smart, in zijn strijd, in zijn druk een lichtpunt. Daar spreekt hij in het algemeen. Hij heeft krediet voor de Heere. Ja, die verwachten zullen niet beschaamd worden. Nee, het is niet zo dat ze de dag des gerechts beschaamd zullen staan voor het aangezicht des Heeren. Al gaat het door de diepte van de beproeving heen, al loopt het pad soms door het dal van de schaduwen des doods. Dat wil niet zeggen dat zij ten eeuwige dagen beschaamd gesteld zullen worden. Het gaat niet over de staat, maar het gaat over de stand van het innerlijke leven des geloofs. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden, dat is de zaak. Je zou zeggen, als je makkelijk gesteld hebt in het genot, en dat is hij, daar zit zoetigheid, daar zit zaligheid in, hij mag dat aan de Heere vertellen, bekendmaken. Hij is innig blij met zijn God. Hij vreugde in zijn God. Maar toch, hulpbehoevend. Toch klein. Toch afhankelijk. Heere, maak mij uw wegen bekend. Ik zit in een noodsituatie. De vijand rukt aan. Ik weet niet hoe hij handelend zal optreden. Ik weet niet welke listen en lagen hij zal gebruiken. Dus ik weet niet te handelen. Wat moet ik in deze nood doen? Je kunt in bepaalde tegen zijn. Je zegt, ja, wat moet ik zeggen? Wat moet ik verzwijgen? Wat moet ik doen? Welke weg moet ik inslaan? Ik weet het niet. Dat is gelukkig, hoor. Dat is gelukkig in die afhankelijkheid te verkeren. Heere, maak mij uw wegen bekend. Hoe moet ik handelen? Dan heb ik van nodig de ingeving van de Heilige Geest. Daarvan afhankelijk te zijn. De onderwijzing, de bediening van de Heilige Geest. Dat vertrouwen te hebben dat God in alle noden en alle omstandigheden, hoe dan ook, waarin ik geplaatst word, in de dadelijkheid mij kan schenken de onderwijzingen des Heilige Geestes om die weg te kiezen die hem wel behagelijk is. Om keus te maken. De juiste keus te maken uit de vele wegen die ingeslagen kunnen worden. Dat, als je dan van achteren ziet en zegt, ja, dat heeft God gegeven. En dat was niet een gedachte die opkwam uit mijn binnenste, maar dat was toch een gedachte die opkwam vanuit den Heere. Dat te doen in die omstandigheden. Je zou naar de mens gesproken laten kunnen zeggen, dat is flink. Dat is standig. Dat is helder gedacht. Nee, dat niet. Dat is niet van mij bij. Heren, ik heb geen zelfvertrouwen in deze zaak. Ik heb geen krediet voor mijn eigen. Ik denk, ik kies verkeerd als ik denk vanuit mezelf. Leer mij uw wegen. Is die beleving, die kinderlijke beleving, bij ons? Want we zijn hier toch met deze tekstwoorden in het heiligdom van de innerlijke beleving des geloofs. In het heiligdom van die innerlijke verborgen omgang met den Heere. Je bent dan als het ware alleen met God. En God is bij u. Je verwacht het alleen van hem. En dan een rechte weg te kiezen. Dat is van de Heer. En die omstandigheden zijn er gedurig. Dat je zegt, ja, daar op dat punt ben ik scheef gegaan. Ik heb niet gerekend, ik heb niet gewacht op Gods onderwijs. Ik heb die keus gemaakt vanuit de nood der omstandigheden. Achter blijft met droeve gevolgen. Dat had ik niet moeten doen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor mijn hart en leven gehad. Maar ja, is geschied. Maar dat verhoogt hier bij de dichter de ernst van het leven. Wil me daarvoor bewaren. Geen keus te doen vanuit berekening. Vanuit menselijke toegenegenheid. Alleen te kiezen de weg die de Heere wijst. Kent u die tederheid? Kennen wij die innerlijke beleving? Dat dicht bij God zijn. Want hij heeft het toch gezegd. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw vader recht maken. Dat onderscheid tussen weg en pad. Een weg is meer in het openbaar. Dus hij moet handelend optreden in het openbaar. Ten aanschouwen van alle vijanden. Hoe zal hij dat doen? En dan staat hij in de totale afhankelijkheid om die weg in het openbaar te kiezen die God wil. Die is tot eer van zijn naam. Al zal hij er bij wezen van spreken naar de mens gesproken, bij ondergaan. Het doet niet ter zake, hij houdt God over. Die weg wenst hij te kiezen. In al zijn smart en al zijn droefheid, in al zijn omstandigheden. Maar dan ook het pad, dat is meer persoonlijk. Je hebt van die binnenpaden. En die binnenpaden wijzen meer op de innerlijke beleving daarvan. Het is een keus in het openbaar. Hij doet dat. Net eender als toen hij stond voor Goliath. Dat was een goddelijke ingeving. Dat deed hij in het openbaar. Maar nu het pad. Het zijn van die verborgen paden in ons denken, in ons begeren, in ons willen, in ons gevoelen, wordt dat innerlijk beleefd. En als ik ga in het rechte, in de rechte weg, dan wordt mijn hart er des te inniger door aan God verbonden. Dan wens ik dat alleen op zo'n binnenpad, op zo'n verborgen pad, alleen te beleven met God. Dan houdt hij alle mensen buiten. Dat is privé bezit. Dat is verborgen omgang met de Heer. Zingen we, eer we verder gaan. Uit Psalm 25, het eerste vers. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. Het eerste van 25.
In uw waarheid en leer
En wat bedoelt hij nu? Leid mij in uw waarheid.
We weten, we hebben de 66 Bijbelboeken. Dat is de waarheid.
Koop!
De waarheid. En verkoop ze niet. Dat je in alle wegen en omstandigheden de Bijbel moet behouden. Die hebben van dag tot dag nodig tot onderwijzing. Dat is hemels voedsel. Dat is de bediening van de Heilige Geest. En natuurlijk begeert hij dat steeds meer kennis te bekomen van de waarheid. Maar het is niet zozeer zijn bedoeling zich daarin te verdiepen. Als je niet in die nood verkeerd, in die strijd gesteld bent, gaat dat beter. Deze rustig leven mag, dat je dan gaat verdiepen in de waarheid. Om meer en meer kennis te bekomen van God en goddelijke zaken is van grote betekenis. Je moet die tijd uitkopen, recht besteden, om meer en meer kennis te bekomen van die volheerlijke heilsopenbaring. Maar dat is het bij hem nu zozeer niet. Hij wenst daaruit wel geleerd te worden, maar leid mij in uw waarheid en leer mij. Het moet waar zijn in ons hart. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. Leid mij in die waarheid. Een mens kan boven zijn innerlijke beleving uitgroeien. Dat hij meer bespreekt, meer beschouwt, meer beredeneert, dan dat hij innerlijk beleeft. En dat is schadelijk. Daar moet je op letten. Dus we spreken meer en we zeggen meer, dan dat wij dan innerlijk beleven. En daar staat God niet voor in. Dat doen we dan voor eigen rekening. Met de gevolgen daaraan verbonden. Dat waar teleurstelling. Je moet leven vanuit de waarheid. Met de beleving van de waarheid in uw binnenste. God ziet naar waarheid. Heere, is dat beschouwing of beleving? Dat in de eerste plaats. Is dat genot of beleving? Je kunt in ergens genot hebben, omtrent de waarde dat die zaak wel goed is, maar dat het nog niet de innerlijke beleving is van zelfverloochening. De innerlijke beleving van volharding, van geloofsoefeningen. Dat is mogelijk, dat doet zich beter maar voor. Dan gaan we over ons hart heen. Dan zeggen we dingen waarvan we betekenis niet wisten. Gebeurt dat? Leven wij boven onze stand? Als iemand dat doet, dan maakt hij schulden. Dan kan hij met zijn inkomen niet toekomen. En zo doen we dat ook. We maken schulden, we zeggen iets, we beloven iets, waarvan de voorraad der kracht in de innerlijke beleving niet aanwezig is. Dan gaan we over ons gemoed heen. Die fout kent hij. Dat gebrek ziet hij. En vandaar dan ook zijn innerlijke beden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Of in alles waar bent tegenover God. Dat is de waarheid van de innerlijke beleving. Er is een belofte in de Bijbel. En dat is deze. Ik zal maken dat uw werk in de waarheid zal zijn. Dat gaat altijd van God uit. Je kunt in waarheid kind van God zijn. Maar dat je toch niet waar bent in de innerlijke beleving. Je kunt niet zeggen dat u meent, uit de gunning van uw hart,
Maar de beleving is er niet om dat te doen tegenover God en mensen. Dan komen we altijd in de duisternis. Leer mij uw waarheid om die te beleven. Is dat in onze harten gelegen? Want we hebben met God te doen. De God der waarheid. Hij kent het hart. Hij proeft onze nieren. Hij ziet naar waarheid in het binnenste. Ja, maar hoe kan dat? Een mens toch is een leugenaar. Ik ben zo ellendig, ik ben zo slecht. Je moet een aanmerking nemen. Dat is tweeërlei leven in het hart van de aard. En hij weet dat hij van die oude mens niets heeft te verwachten. En dat die oude mens dat leven der genade gram is. En hem daarvan zoekt af te trekken. Dus daar heeft hij niet over. Dat laat hij rusten. Daar houdt hij goed rekening mee. Ik ben een zondaar. Ik ben een slecht mens. Ik ben tot alle kwaad in staat. En daarom heb ik zo van nodig de innerlijke beleving van de waarheid. Om God aan mijn zij te hebben. Om een steunpunt in de waarheid te bezitten. Leer mij. Dat moet u altijd leren. Al is u van God geleerd. Al kent u vele geloofsoefeningen. Waarvan u kunt zeggen. Dat heeft de Heere mij door genade geleerd. Dan bent u dat leren in de beleving niet te boven. Bedenkt het wel. U moet het altijd weer leren. Van dag tot dag. Van uur tot uur. Te leren beleven. Zo kent hij de ernst der zaak. Zo staat hij tegenover zijn God. En tegenover de omstandigheden van het leven. En de mensen die hem gram zijn. Leer mij. En daarin heeft hij hoop op den Heere. Want gij zijt de God mijns heils. De God mijns heils. Hij zit in een breuk. Er is een breuk. Dat is jammer. Dat ganse volk is Israëls volk. Dat ganse volk is het volk van God. Daar moest geen breuk zijn. En dat is er. Dat loopt door families. Want het is ook familie. Dit is een schoonvader. En dat loopt door gezinnen. Dat loopt door de kerk. Er zijn tweeërlei mensen. Wat zou het toch heerlijk zijn wanneer al de leden echt kinderen Gods waren. Zou het dan in orde wezen? Ja, kijk. Die kunnen ook nog twisten. Heel veel twisten. En men zegt wel eens, het is erger wanneer twee schapen gaan vechten en schulden dan twee bokken. Dus kinderen Gods, ja, het is waar, doen het soms ook. Zie maar bij de vrienden van Job. Ze zeiden, nou, ik weet niet hoor, het is geen kind van God. Dan zou dat toch wel anders lopen. Dus hij was in verdenking. Hij werd afgestraft, afgeranseld door kinderen Gods, waarmee hij eertijds van hart tot hart mocht spreken van de Heer en van zijn wegen. Dus daar ligt ook nog niet een gehele oplossing. Het is alweer terecht gekomen, maar het kan toch ook van tijd erg. En daar doet hij op hoeveel breuken of er ook zijn. En dat doet zeer. Dat gevoel men dan toch. Daar verheugt David zich niet over. Hij moest toch met blijdschap ook aan dat deel van Israël kunnen denken. Hij moest het toch ook met blijdschap kunnen ontmoeten. En dat kon hij niet. Er was een breuk. Maar gij zijt de God mijns heils. En God kan een breuk helen. Heilde betekent helen, dat is waar. Ook in het natuurlijke leven, wat een breuk is, wat scheiding is, kan God helen. Hoeveel te meer dan in het geestelijke leven, dat je bezwaard bent, dat is de bede van je hart, dat je hebt hopen, de Heere kan dat schenken. Zijn er zulke problemen? Zijn er zulke verwijderingen? Laat toch zijn de bede van ons hart, dat ik in waarheid mocht staan tegenover de Heere, in waarheid mocht staan in mijn welmenendheid tegenover de mensen, en dat te beleven. Want de Heere kan heil schenken. Hij kan helen. De diepste wonden, de grootste verwijderingen, kan en wil hij helen. Zo getuigt hij. Hij verwacht, u verwacht ik de ganse dag. Dat is verwachten en verwachtend leven. Dat is afspraak. U kunt familie verwachten, u kunt uw moeder verwachten, uw vader verwachten. Ik heb boodschap gekregen. Ik zie naar ze uit. Kan zijn dat ze over tijd komen. Maar u blijft wachten. Want u verwacht ze. Zo staat het ook toch in het hart van de dichter. U verwacht ik. De ganse dag. Van uur tot uur. Is er verwachting in ons hart. De Heere heeft zijn belofte geschonken. Ja, moet je daar een belofte voor krijgen? Dat zeg ik niet. Maar daar moet toch wel een belofte voor leven in uw hart. In uw hart. Een leven uit de lucht. Een innerlijk leven uit de goddelijke toezegging. Dat de belofte in de omstandigheden, de nood van het leven, u dierbaar worden. En dan zegt dat is het woord van God. En God zegt, ik ben de getrouwe, u kunt op mij rekenen. Dat zegt God. Dat zegt de getrouwe. En daarom blijft hij wachten. Het kan zijn dat u wacht en dat u de Heere verwacht. Verwacht dat uw banden gebroken zullen worden. Dat je van die heerschappij van Satan, zonde en ongeloof bevrijd zult te worden in bepaalde gesteldheden des harten. Ja, God moet er aan te pas komen. Anders kan dat niet. Dan blijft het zoals het is, dan wordt dat steeds erger. Heere, ik verwacht u de ganse dag. Daar gaat kracht van uit, hoor. Dat is de situatie niet veranderd in uw hart te liggen. Maar wel, hoe langer het duurt, hoe groter de betekenis wordt, niet van het wachten, maar verwachten. Je kunt wel wachten, maar dat is iets anders. Wachten op iets dat nooit komt. Maar verwachten, dat is iets tussen God en uw ziel. Dat heeft God beloofd. En hoe lang dat ook duurt, u blijft wachten met die verwachting in uw ziel. Gelijk. De wachters op de morgen. De morgen. Ach, wanneer. Zo kan het zijn. Is dat in uw hart? In die situatie. Hopende, wat moet u doen? U moet met de hopen die je hebt in uw ziel op de goddelijke toezegging uw toevlucht nemen tot de Heere. Wij zullen zeggen, bel eens op. Wat is er aan de hand? Zijn ze het laat naar huis gegaan of hoe zit dat? Dan kan het zijn dat je bericht krijgt. Nu, gebruik de gebedstelefoon. Bel de Heere in. het gesteld is in uw hart, waarom hij nog niet gekomen is, waarom hij met zijn licht nog niet is afgedaald in uw ziel, want de Heere wil er om gevraagd zijn. Want er zijn mensen die verwachting hebben en die zomaar blijven wachten. Het zal wel terechtkomen. En dan wordt wel eens ter onrechte gebruikt. Hij kan, hij wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En daar gaan ze gerust op door. En dat komt niet altijd. Omdat dit is een verwachten, een gebondenheid aan de Heer. Maar als u verwachting hebt in uw ziel, dan is u daarmee werkzaam aan de troon der genade. Uw hart zucht, uw hart roept tot God. En daarop heeft hij hopen, want u verwacht ik de ganse dag. Hoe lang die dag duurt, weet ik niet. Maar hij blijft verwachten. Het wordt ernstiger. Het wordt meer nood. Het wordt meer verlangen. Mijn ziel is niet gered. Mijn banden zijn niet gebroken. De vijand loert op mij. Ik moet vrijgemaakt worden. Ik moet uit die banden geholpen worden. Want zo kan het toch niet blijven. Ze staan me naar het leven. Ze zoeken me weg te drukken. Dood te drukken. Enzovoort, enzovoort. En zie daarnaar uit te zien. Ik verwacht u. En dan kunt u lezen in de schrift. Die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. Want gij zijt de God mijns heils. Ik reken op u. Dat we zo in dat vertrouwen mogen leven. Vanuit die goddelijke toezegging. Het gaat om de redding der ziel. Het gaat om de blijdschap des harten. O, wat zou het heerlijk zijn. Als mijn ziel uit die nood, uit die banden, uit die strijd, uit die droefheid is verlost mocht worden. En dat ik eens kon huppelen van zielvreugd voor het aangezicht des Heeren. Nu, dat wil hij u geven. Zo zijn de uitgangen zijn zaten. En de Heere is de getrouwe. Kent u het niet? Is er geen verwachten in uw hart? Is er geen levende hoop in uw ziel? Dat de Heere het doen zal? Ja, ik bid er wel om. Maar ja, maar ja. Het komt niet verder. Ja, het is de vraag, wat leeft er in uw ziel? Leeft het goddelijk beloven? Leeft Gods goede tierenheid in uw ziel? Dat uw ziel aan God verbonden is. Mist u dat? We zijn in het heden der genade. Als u thuis komt, leest het eens. En zeg je, ja, wat ken ik daar dan? Ik vind het een mooie psalm. Heel mooi zelfs. Bekende psalm, wat ken ik daarvan in de innerlijke beleving? Voor u, voor mij. Om dan te komen tot die grote leermeester. Heere, gij leert mij. Gij onderwijst mij. Gij alleen kunt mij wijs maken tot zaligheid. En gij zijt een verrassend God. Voor alle die u verwachten, want gij zegt, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Amen. Laat ons eindigen met dankzeggen. Getrouwe ontfermer, we hebben het woord van uw genade mogen overdenken. We hebben mogen blikken. In het hart van een uw kinderen. Hoe hij leefde, worstelde aan de troon der genade. Hoe zijn ziel aan u verbonden was. Het alleen van u mocht verwachten. Heere, gij kent onze ziel. Gij weet of gij de hoogste plaats hebt in onze ziel. Het is uw wettig eigendom. We hebben onze ziel aan u ontstolen. En gij vraagt die ziel, hoe slecht ook, terug. Gij zegt, geef mij uw hart. O Heere, geef ons genade. Om dat te zoeken. Om dat deelachtig te mogen worden. Opdat ook onze arme ziel rijk mocht worden. In uw genade. In uw onderwijzingen. In uw vertroostingen. Heere, gedenk ons en breng ons samen. In dit avonduur. In uw vrezen. Amen. En zingen wij uit Psalm 25 en daarvan het tweede en het derde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geef bekend. En wat er verder volgt, het tweede en derde van Psalm 25.
Thank you.
ontvang des Heeren zegen, geheen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.